1. Marianne. Londen, 1818. Klinkklare onzin, Mary, mopperde ik tegen mezelf, terwijl ik het bankbiljet van 10 pond gladstreek op mijn schoot. Er glipte wat licht door het beslagen raampje van de koets naar binnen en scheen op de sierlijke letters van Bank of England op het biljet. Meneer Marbury heeft geen enkele reden om jou af te wijzen. Ik was bloednerveus voor de op handen zijnde confrontatie. Die zou plaatsvinden aan de andere kant van de bordeauxrode deur van het uitgeverskantoor, maar eerst moest ik de veiligheid en rust van mijn koets nog verlaten. Ik kon mijn ogen niet van het beledigende bankbiljet afhouden. 10 pond, meer niet. En negeerde de geluiden van het verkeer op de drukke weg. Hoefgekletter, krakend leer, draaiende wielen. Ik kreeg maar 1 kans om mijn wensen kenbaar te maken en die zou ik niet verprutsen. Bent u van gedachten veranderd, juffrouw? Vroeg Keen, die me vanaf haar zitplaats tegenover mij hoopvol aankeek met haar ronde ogen. Mijn dienstmeid was vanaf het begin tegen dit uitje geweest. Nee. Ik vouwde het biljet keurig op bij de versleten vouwen, stopte de 10 pond weer in mijn reticule en trok de touwtjes strak aan. Maar je hoeft niet mee te gaan, hoor. Wacht hier maar. Ik duwde het portier open en stapte in mijn eentje de koets uit. Ik had al heel vaak dingen in mijn eentje gedaan en in dit deel van de stad was er niemand die mij zou berispen. Maar wacht hier maar, zei ik weer en ik keek het bange meisje aan. Ik ben zo terug. Met een klik duwde ik het portier dicht en trok toen de blauwe kanten sluier voor mijn gezicht. Ik vertrouwde erop dat ik in dit deel van Londen onopgemerkt kon blijven, maar ik was niet gek. Mijn reputatie was me nog steeds heel veel waard. Voorlopig.
2. Henry. Marbury kon het me toch echt niet kwalijk nemen dat ik moeite moest doen om mijn aandacht bij zijn monoloog te houden, terwijl ik nog moest bijkomen van de schok Marianne Hutton aan te treffen in zijn hal, in haar eentje en met een sluier als vermomming. Ik beschouwde mezelf als een tamelijk intelligente man, maar verstandelijk gezien kon haar aanwezigheid niet anders dan een slecht voorteken zijn voor mij. Wat had zij hier te zoeken? Waar waren haar dienstmeisje, haar koetsier en haar moeder? Erger nog, had zij mijn geheim geraden? Meneer Henry. Ik moest er nog steeds aan wennen te worden aangesproken met het pseudoniem dat ik als schrijver van mijn romans hanteerde. Voor iedereen, behalve mijn uitgever, was ik simpelweg Henry of Bradwell. En zo wilde ik het graag houden. Zou juffrouw Hutton iedereen vertellen hoe de vork in de steel zat? Zou mijn moeder mijn geheim te horen krijgen? Meneer Henry, zei meneer Marbury weer, terwijl zijn geduld hoorbaar begon op te raken. Ik ging rechtop zitten. Neem me niet kwalijk, ik was ergens anders met mijn gedachten. Wat zei u? We kunnen niet concurreren met de liefdesromans. Pride and Prejudice, Sense and Sensibility. Die boeken bezitten al enige tijd het monopolie op de boekenmarkt en het zou verstandiger zijn om van richting te veranderen in een poging alle lezers aan te spreken. Alle lezers? In de huidige vorm is uw verhaal alleen bedoeld voor mannen. Vanzelfsprekend, dat was mijn bedoeling ook. Maar Marbury's opgetrokken wenkbrauwen gaven aan dat hij iets anders voor ogen had. Zou u liever zien dat het ook geschikt is voor vrouwen? Inderdaad. Hij leunde voorover in zijn stoel. Er zijn genoeg verhalen die zowel avontuurlijk als romantisch zijn. Zou u dat ook kunnen? Nee, mijn verhalen zouden dat nooit kunnen. Ik had niet het minste verstand van het schrijven van een liefdesverhaal. Lieve help, hij wilde geloof ik dat ik mijn boek helemaal zou herschrijven.